Een hele goede morgen, broers en zussen. We gaan zo meteen met elkaar nadenken over Psalm 2. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we samen naar een filmpje kijken. En naar het is een filmpje van een muziekstuk. Misschien kent u het wel. Maar probeer daarna te luisteren met de vraag in uw hart van... Heere God, hoe kom ik hier vanmorgen? En hoe kom ik hier vanmorgen luisteren naar u en naar uw woorden? Dus laten we naar het filmpje kijken, laten we naar de woorden luisteren, laten we de muziek ook binnenkomen. Maar vooral met die gedachte, wat wilt u tegen mij zeggen? Misschien heb je een zin of een woord wat bleef hangen. Bij mij was het: geef ons zicht op uw gezicht. Dat is natuurlijk een prachtige taalkundig foefje wat ze daar doen. Maar als je bedenkt wat dat is, geef mij zicht op uw gezicht. En dan heb ik het over mij, mens. En dan heb ik het over God. God, dat is natuurlijk bizar. Maar dat gebed: geef mij zicht op uw gezicht. Geef mij zicht op hoe u de dingen ziet. Geef mij zicht op waar u naar kijkt. Bizar. Maar waar en prachtig. Mijn gebed is dat dat vanmorgen ook zal gebeuren. Ik wil met jullie kijken naar Psalm 2. Psalm 2, een bijzondere psalm. Laten we die eerst maar met elkaar gaan lezen. Psalm 2. Psalm 2, vers 1. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet, de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij. En ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Je zult ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Daarom koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde, onderwerp u. Toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. Dat is psalm 2. En het bijzondere van deze psalm is dat hij een heel aantal keer in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Ik heb dat niet precies uitgewerkt in een Excelletje of zo, of dit de meest aangehaalde psalm is of zo. Maar een heel aantal keer komt deze psalm in het Nieuwe Testament terug. En ook daar wil ik met jullie naartoe bladeren. We gaan naar Handelingen. Handelingen als eerste hoofdstuk 4. En dan komt de bewuste tekst in vers 25 langs, maar we beginnen te lezen vanaf vers 24. Handelingen hoofdstuk 4, vanaf vers 24. Nou, we zitten daar in de geschiedenis dat Petrus en Johannes net zijn vrijgelaten en dat ze door de oudsten en door de overpriesters waren verteld, je mag niet in deze naam iets anders nog vertellen, je moet je mond houden. Vers 24, toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden, Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David uw dienaar gezegd, waarom snoeven de volken, beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfden. Een directe aanhaling uit die psalm 2. En als je even verder bladert naar Handelingen hoofdstuk 13, dan vind je de volgende aanhaling. Hoofdstuk 13, vers 33. Ik begin dan te lezen vanaf vers 30. Handelingen 13, vers 30. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood. Over de opwekking uit de dood. Gedurende ettelijke dagen is hij verschenen aan degene die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken. En die nu onder het volk van hem getuigen. Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan. Ten behoeve van hun kinderen. Ten behoeve van ons. Doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven. Jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Een rechtstreekse verbinding tussen die psalm 2 en de opstanding van Jezus. De laatste twee teksten vind je in Hebreeën. Mooi dat dat boek al even langskwam. Hebreeën hoofdstuk 1. Het gaat daarover de vergelijking en wie Jezus eigenlijk is. Er worden wat contrasten geschilderd tussen wat over engelen wordt gezegd en wat over de zoon wordt gezegd. In deze tijd heeft God gesproken door zijn zoon tot ons. En dan vinden we in vers 5 dat vers. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Opnieuw, dat is die aanhaling uit Psalm 2. Of, en dan komen nog een heleboel andere aanhalingen. Dus hier wordt neergezet wie Jezus is en Psalm 2 zegt daar blijkbaar iets over. En de laatste aanhaling kunnen we vinden in hoofdstuk 5 van Hebreeën. Vers 5. We beginnen even vanaf vers 4. Niemand kiest zelf voor die waardigheid. Het gaat daar over de hoge priester. Niemand kiest zelf voor die waardigheid. Men wordt daartoe door God geroepen. Zoals het ook met de Aaron gebeurde. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Opnieuw die aanhaling uit Psalm 2. Je ziet dus dat bijvoorbeeld de opstanding van Jezus. Maar hier ook het werk dus in het werk zelf zijn wat hij heeft gedaan op het kruis, dat hij dat heeft gedaan. En dat hij de hoge priester is, die, wat we weten, voor ons pleit, die voor ons instaat. Nou, Psalm 2, je begrijpt het al met deze verwijzing uit het Nieuwe Testament, is een belangrijke psalm, ook voor ons. We weten, ik vroeg dat gisteren aan de kinderen, ik zeg, wie heeft nou deze psalm geschreven? Nou, dat staat er natuurlijk niet boven, hè. Ik denk, joh, David schrijft dat nou, die schrijft het boven bijna elke psalm, schrijft het nou ook boven deze, hè. Dat is lekker makkelijk, maar goed. Dat moeten we dan uit het Nieuwe Testament halen, maar we weten dat David deze psalm heeft geschreven. Een psalm van David. En ik denk ook dat als we naar deze psalm kijken, en ik wil je proberen daar een klein beetje mee te nemen, dat je die psalm in verschillende fasen mag zien, zo gezegd. Deze psalm ging rechtstreeks over David. Dus als we lezen bijvoorbeeld in dat vers, vers 2, hè, dat de koningen van de aarde in verzet komen, dat ze samenspannen tegen de Heer en zijn gezalfde, dan is die gezalfde David. God had namelijk door de profeet heen David gezalfd en David zegt tegen de koning, wat kom je nou in opstand? Het is niet dat ik zo nodig van herdersjongen ineens koning moest worden. Ik ben door de Heer hier aangesteld als heerser van dit volk. Met dat je tegen mij in opstand komt, kom je tegen God in opstand. En zo zou je kunnen zeggen, als je die psalm bekijkt, is de eerste betekenis gewoon rechtstreeks die betekenis van koning David daar met Gods gekozen volk, het volk Israël, en wat daar in die tijd gebeurde. En regelmatig wil ik er ook naartoe verwijzen. Maar, natuurlijk, die teksten uit het Nieuwe Testament, die laten heel duidelijk zien, dit is niet alleen de betekenis op David en het volk van Israël, ligt een veel grotere betekenis achter. Deze psalm gaat over Jezus. Hij is degene die door God werd gezalfd. Hij is degene die de grote hoge priester is. Hij is degene waar eigenlijk deze psalm over gaat, zou je kunnen zeggen. Hij is degene in wie deze psalm vervulling geeft. En als je dan bijvoorbeeld leest in vers 7, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Dan kun je je voorstellen dat de vader dat zegt over de zoon. Jij bent mijn zoon. En dan komt de geest, bijvoorbeeld in Johannes, lees dat, komt naar beneden op hem. Dit is mijn zoon, kijk naar hem. Dit is hem. Dit is hem waar het over ging, al zo lang geleden in die psalm 2. Of bijvoorbeeld dat als ze boven op de berg zijn en Peter zegt dan met zijn grote mond, ik denk niet dat hij precies wist wat hij wilde zeggen, maar ook zal een paar tenten maken, hij was net wakker geworden. Dat de vader dan komt en zegt, nee, niet een tent voor mijn zoon en voor Mozes en Elia, alsof ze hetzelfde zijn, ben je gek? Dit is mijn zoon. En die wolk komt dan en het wordt donker, een beetje beangstigend voor de discipelen. En de stem van de vader komt en zegt, hoort hem, dit is mijn zoon. Hij is de gezalfde. Hij is degene die specifiek is aangesteld door de Vader. Nou, die psalm dus, een betekenis voor David, een betekenis zeker voor de Heer Jezus, maar het heeft ook nog een grotere betekenis, dat is uiteindelijk ook voor ons allemaal. Zometeen tip ik dat nog even aan, maar zo'n prachtige tekst, dat de Vader zegt in Johannes 1, als je hem aangenomen hebt, dan krijg je het recht om een zoon, en ik zet daar zelf even dochter ook naast, maar om een zoon of dochter van de Vader zijn. Je hoort bij zijn huisgezin. Jezus is het ware onze oudste broer, maar wij horen ook bij die familie. Wij zijn door God in zijn huisgezin ingebracht. Natuurlijk door het werk van de Heer Jezus. Dus daar zit ook een betekenis in. Als je nou deze psalm leest, vraag ook dan jezelf, stel jezelf ook die vraag van, hé, wat heeft dit mij te zeggen? Boven deze preek staat de titel, wat wil jij bekendmaken? Nou, zometeen komen we daar wel op aan. Ik wil eigenlijk min of meer vers voor vers deze psalm heen gaan en zo af en toe de toepassing maken. begint gewoon met een vraag, een retorische vraag. Waartoe leidt het woede van de volken in vers 1, het rumoer van de naties? Als ik dat aan tafel lees, dan ben ik even stil en dan hoor ik of van Micha of van Emmy, niks. Nee, nou, dat leidt ook tot niks, dat zegt David ook, tot niets. En toch, toen ik erover nadacht, dacht ik, dat is niet helemaal waar, toch? Ik bedoel, jullie hebben ook de NOS op je telefoon, toch? En dan kijk ik naar het woede van de volken, of ik lees gewoon mijn Bijbel, hè. Als je wat meer in het verleden wil kijken, of je kijkt in de geschiedenisboeken, en dan denk je, het woede van de volken, het rumoer van de naties, leidt tot niets? Volgens mij leidt het tot een heleboel. En volgens mij zitten wij daar middenin. Ik denk dat wat David hier bedoelt is, het leidt tot niets goeds. We kijken wat er nou uitkomt. We kijken nou, kijk gewoon eens om je heen. Komen er nou mooie dingen uit? David zegt, het leidt tot niks. Ik voel daar wel wat in mee. Ik kom me heen en denk, waar leidt dit nou toe? Tot niks. Tot niks moois of tot niks goeds. Als we dan verder lezen, dan vinden we eigenlijk in vers 2 en vers 3 en in vers 4 tot en met 6 een soort contrasten geschilderd. En ik zou je echt aanmoedigen, kijk in je Bijbel mee hoe je dat ook daar ziet. Of maak als je dat gewoon met aantekeningen in je Bijbel of op een papiertje. Maar je ziet in vers 2 en 3 meer gespecificeerd wat dat dan is, wat die volken en wat die naties doen. Namelijk, vers 2, de koning van de aarde, ze komen in verzet. Of die heersers, die spannen samen. Dus zij vormen bondjes, zij vormen groepen, zeg maar. En zij willen daarmee in verzet komen. Want met elkaar ben je immers sterker dan alleen. En dat doen ze dan tegen, het einde van vers 2, tegen de Heer en zijn gezalfde. Dus ze komen in verzet, ze zoeken daarvoor elkaar op om tegen de Heer en zijn gezalfde op te treden. Daartegen in verzet te komen. En wat ze dan zeggen, vinden we in vers 3. Ze zeggen dan, wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Bijzondere woorden, toch? Ik moest bij Psalm 3 denken aan, als ik aan juk denk, dan denk ik gelijk aan Jezus die zegt, hey, neem mijn juk op je. Laten we samen onder een juk lopen, zegt Jezus, kom bij mij eronder. Mijn juk, by the way, is niet zwaar, is niet ingewikkeld, is niet lastig. Mijn juk is licht. Bijzonder. Of boeien. In Lucas 4 zegt Jezus, weet je waar ik voor gekomen ben? Wat mijn mission statement is, is om geboeide mensen vrij te maken. Dat is wat Jezus wil. De volken spannen samen. De volken komen in verzet om het juk af te werpen. Ze willen het niet, ze willen God niet. Ons van hun boeien te bevrijden. Nou, je zou natuurlijk in die rechtstreekse betekenis van David kunnen zeggen, ze willen dus de macht en de heerschappij van David niet erkennen. Dat moeten we losbreken, dat moeten we van ons afzetten. Maar je voelt wel mee dat als je kijkt naar de tweede betekenis, dat het gaat over het verwerpen, het tegenstaan van Jezus. Het tegenstaan van de Vader die Jezus gezonden heeft. Dit is wat de volken zeggen. Dit is wat de volken doen. Ze komen in verzet. Daar voel je, als je een beetje over die woorden nadenkt, verzet, samenspannen. Daar zit iets, soort iets krachtigs tegen. Iets wat ze samen proberen te doen. Inspanning. Daar wordt inspanning geleverd. En dan vind je vers 4. Gods reactie. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hem. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Nou, even tot hier, want zometeen kijken we nog wel even naar wat God zegt. Maar ik zie daar zo'n contrast in. Dus de volken spannen samen, ze maken bondjes. Weet je, al die dingen die ze doen, zeg maar. En wat doet God? Hij spreekt en ze zijn verbijsterd. Ik vind dat zo'n contrast, zeg maar. Dat je, wat je dan hier zo geschilderd ziet eigenlijk, of naast elkaar ziet gezet. God spreekt en er komen mooie dingen uit voort. Waar leidt God spreken toe? Nou, al dat woede van de volken, al dat rumoer van de natie leidt tot niets. Maar als God bijvoorbeeld spreekt, dan ontstaat gewoon deze aardkloot. Deze wereld, met alles erop en eraan, met het enorme universum. Het zijn Gods woorden die zoveel macht dragen dat wij hier zitten, als complexe wezens waar
mensheid nog steeds probeert om dat te begrijpen. Het gaat ons natuurlijk ver te boven. Dat is wat er gebeurt als God spreekt. Joh, en als hij dan die volken ziet samenspannen, dat verzet, kun je wel een beetje voorstellen, wat doen jullie nou? Dit leidt tot nergens toe. Er zit iets van, ik weet niet of ik het woord cynisme mag gebruiken, maar hij lacht, waar ben je nou mee bezig? Volken, waarom verzet je je nou tegen mij? Voel je daar ook iets van mee in die contrasten in die tekst, zeg maar? Dus dat vers 2 en 3 en dat vers 4 en 5. Als hij spreekt in woede, dan verbijstert dat de volken. En dat zijn dus de volken die al het mogelijke doen om tegen hem in opstand te komen. God spreekt gewoon bam. Voor mij laat het iets zien van Gods grootheid. Wat zegt God dan? God zegt, ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Nou, laten we even nadenken over die betekenis. Dus dat betekent gewoon dat David daar was. Ik zei het al even, hij was gewoon een herdersjongen. Toen de profeet kwam om te zalven, toen was hij nog gewoon bij de schapen. Zo van, dat kan hem zeker niet zijn, weet je wel. En hij moest gehaald worden, want dit was degene die God voor ogen had. En uiteindelijk werd hij gezalfd en uiteindelijk werd hij de koning, waarvan we later lezen, de man naar mijn hart. Dat is deze koning. God heeft hem tot koning gezalfd. Ik zelf, zegt God, heb mijn koning gezalfd, David, op de Sion, mijn heilige berg. David had dat niet zelf gezocht, dat was niet iets wat hij zelf heel graag wilde. Het was iets wat hij ontvangen had. Dat was ook wel iets waar hij in ging staan uiteindelijk, waar hij koning in was en waar hij het volk bevrijdde en de volken daaromheen onderdanig maakte aan het volk Israël. Die eerste betekenis dus. Maar ook die tweede betekenis. Hè? God heeft zijn koning gezalfd. Koning Jezus heeft hem gegeven. Hij is degene die alle macht heeft. Hij is degene die alle aandacht, en daar komen we zo meteen aan het einde van de psalm nog wel in terug, die alle roem verdient, die alle aanbidding waardig is. Het is de koning. Het is Jezus. Vanuit al dat woede, rumoer, verzetten, samenspannen, zegt God, ik wil dat je die gezalfde ziet. Als het ware zegt, zet God een spotlight op hem. Ik heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Commentatoren zeggen dat vers 6 en vers 7, dat de kern is van deze psalm. En dat kun je ook wel voorstellen. Als je zo meteen gewoon terugkijkt hoe dat de versen tot nu toe daar naartoe leiden. En hoe de versen hierna eigenlijk iets zeggen over wat hier gebeurt. Dan kun je dat wel voorstellen. Vers 6 en vers 7 zijn de kern van deze psalm. God zelf zet in vers 6 de spotlight op de koning. Dan mogen we David zien, maar dan mogen we zeker en juist voor ons ook de Heer Jezus zien. In vers 7 vinden we de reactie van David daarop. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. David zegt daar, u heeft mij gekozen, ik ben als het ware uw zoon, ik ben degene die u in uw familie heeft geplaatst, ik ben uw zoon, u hebt mij verwekt. Dat is niet letterlijk natuurlijk, alsof David de zoon van God is, maar hij zegt, u bent degene die mij hier op deze plaats heeft gezet, die mij deze autoriteit heeft gegeven. U heeft dat gedaan. U heeft mij tot koning gezalfd, als reactie op vers 6. Dat is wat David zegt. En hij zegt dan, aan het begin van het vers, dat besluit van de Heer, dat wil ik bekendmaken. Nou, misschien voel je al een beetje mee waar die titel vandaan kwam van vanmorgen. En het bruggetje kun je zelf wel maken. Hè? De titel was, wat wil jij bekendmaken? David is hier bezig en hij moet gewoon even heel praktisch ook voorstellen. Hij heeft dus tegenstand, hij heeft volken die tegen hem vechten van allerhande andere dingen, zeg maar. En hij zegt, wat doe je nou eigenlijk? Want je komt tegen God in opstand. En met dat, daar in dat vers 6 wordt gezegd van, ja, dit is van de Heer, zeg maar. U heeft deze koning, David, dus op de troon gezet. Dan zegt David, dat besluit wil ik bekendmaken. Dat u mij van herdersjongen heeft verhoogd tot waar ik nu ben. Dat ik nu, als het ware, u mag vertegenwoordigen als koning van het volk Israël. Ik wil dat besluit van u bekendmaken. Ik wil vertellen waar u mij vandaan hebt gehaald en waar u mij gezet hebt. Ik wil uiteindelijk vertellen hoe geweldig u bent, God. Zie je dat? Vers 7. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. die teksten, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt, zie je eigenlijk ook geëchoed in wat de vader zei op die twee momenten die ik net al aanhaalde. Hè? In Johannes, als de Heer gedoopt wordt. Maar ook later op de berg, dit is mijn zoon, dit is hem. Het is de vader die vertelt over wie de Heer Jezus is. Alsof de vader bij wijze van zijn mond niet kon houden en kan zeggen, zie je het dan niet? Dit is hem. De vader maakt dat besluit als het ware ook bekend. Maar nu, jij en ik dan. Waar loopt jouw mond van over? In alles wat gebeurt, misschien op de NOS-app, maar misschien ook gewoon achter jouw voordeur, dat je het wat dichterbij haalt, moeilijke dingen waar je mee te maken hebt. Het woede van de volken in jouw leven, het rumoer van de naties in jouw leven, dingen waar jij en ik mee struggelen. Te midden van dat alles, wat doen wij dan? Wat willen wij dan? Wat maken wij bekend? Wat stralen wij uit? Waar praten wij over? Jezus, u hebt mij gekocht. Jezus, u gaf alles op het kruis voor mij, zodat ik een zoon van God genoemd kan worden. Jezus, u hoefde het niet te doen. U kon op elk moment teruggaan naar de hemel. U kon op elk moment bidden en er kwamen legioenen engelen. En ik weet niet hoe het dan met de aarde had afgelopen, maar u bleef daar. Waarom? Omdat u van mij houdt. Waarom? Omdat u mij een zoon wilde maken. Omdat u mij wilde inenten als het ware in uw familie. Ik wil dat vertellen. Ik wil daarover getuigen. Ik wil dat aan andere mensen laten weten. Door wat ik zeg en door wat ik doe. Ik ben daar vol van. Ik wil dat bekendmaken. Ik ben uw zoon geworden. Door genade. Ik was dood. U hebt mij verwekt. U hebt mij als het ware op laten staan. Dat besluit wat u had, dat u mijn naam kende voordat u sprak en deze wereld begon te ontstaan, dat wil ik bekendmaken. Daar wil ik iets over kwijt aan anderen. By the way, dat kan ook bijna niet, zeg maar. Dat spat er vanaf, weet je wel. Zo zit dat dan. Maar is dat ook zo? Herken je dat? In jouw leven. Ik zie in elk geval één mevrouw zo doen. Dat is mooi. Maar ik hoop dat dat voor ons allemaal ergens zo is. Dat je zegt, ja natuurlijk. Er zijn veel dingen misschien in de wereld die mij daarvan afhouden. Die mij druk maken. Of die mij mijn aandacht opeisen in andere richtingen. Maar ja. Psalm 2. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Ik wil zo meteen een stapeltje van die folders meenemen en zeggen, hier moet je zijn, want hier wordt iets verteld van, ik ga geen reclame maken, hier wordt iets verteld van hoe Jezus het bedoeld heeft. Of dat je zegt, ik wil even met mijn buurman praten, want mijn koffie is heel goed, maar ik wil vooral ook daar tijdens dat bakje koffie iets vertellen over de Jezus die mij heeft geroepen en ik mag zijn zoon zijn of zijn dochter zijn. Voel je daar iets in mee? Ik ga naar mijn werk toe en ik ga zoeken naar de mogelijkheid, Jezus geeft me een opening om iets te delen over u, wie u bent en wat u in mijn leven hebt gedaan. Nou, ik sta niet elke morgen met dit enthousiasme op, maar dit is wel mijn gebed. Jezus, laat deze dag niet om mij draaien. Laat deze dag niet om mijn besluiten draaien. Niet om wat ik allemaal kan bekendmaken of voor elkaar kan boksen. Wilt u mogelijkheden geven om uw besluit, wat u hebt gedaan, daarvan te delen naar de wereld om me heen? Op school, op je werk, in je straat, in de ECG, vul het allemaal maar in. Al de terreinen waar je gewoon leeft. Jezus, u bekendmaken. Dat is de samenvatting. Voel je dat mee als je naar dit vers kijkt? Volgens mij is dat namelijk wat David zegt. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Goed nieuws. In een van die teksten die we het Nieuwe Testament hebben gelezen, ging het ook over goed nieuws. Voor mij was het handeling, hè? Goed nieuws door de naam van Jezus. Een besluit dat niet alleen ik gered ben. Maar een besluit van de Vader dat ook iedereen anders in jouw straat, iedereen anders in jouw werk of in jouw klas, iedereen anders om jou heen gered kan worden. Voor iedereen anders is de weg er. Iedereen anders mag de waarheid horen. En dat Gods besluit, wat nu nog is, wil ik bekendmaken aan anderen, toch? Wij zijn gered, hoop ik, zoals we hier allemaal zitten. En wij weten dat als nu Jezus terugkomt, dan weten we waar we zijn. Onze bestemming is helder. We zijn onderweg naar iets. We hebben hoop. Hoop die verder reikt dan de dood, toch? Maar jouw buurman niet. En er is een besluit van de Vader die heeft gezegd, ik stuur mijn zoon ook voor jouw buurman. Dat besluit, mensen, mogen we bekendmaken. Mogen we delen. Dat besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Delen dus. Hier ligt het zwaartepunt van de psalm. In wat God zegt. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. En dan de reactie daarop van David zelf. De reactie daarop van onszelf. Wij willen dat bekendmaken. Dit is ook het stukje waar David zelf, zeg maar, als psalmist, als schrijver, als lieddichter aan het woord is. En als het ware zijn eigen verlangen deelt. En daarna gaat hij eigenlijk weer verder met de vertellende wijs, zeg maar. En wat God ook zegt. Vraag het mij. Vers 8. En ik geef je de volken in bezit. De einde der aarde in eigendom. Je zult ze breken met een ijzeren staf. Ze stuk slaan als een aardepot. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een beetje een moeilijk vers om daar veel over te zeggen. Wat betekent dat dan precies? Aardepotten kapot slaan. Wat betekent dat precies? Dat volken gebroken zullen worden met een ijzeren staf. Nou, wie de wijsheid in pacht heeft mag het zeggen, maar wat ik hier wel in zag, is de uitnodiging van God in vers 8 om te vragen. Vraag. Je bent mijn zoon, vraag mij. Wat heb je nodig? En ik wil je geven. Nou, in Davids situatie zie ik daar wel wat van. Hè? Hoe de volken uiteindelijk ondergeschikt, of onder David werden gezet. Hoe David de regie, de regering over hen had. Nou, misschien is dat wel de letterlijke betekenis van wat hier gebeurt. De koning David. En voor Jezus natuurlijk. De koning der koningen, de heerser der heersers, de machthebber boven alle andere machthebbers. En uiteindelijk zal elke knie voor hem buigen, zal elke lip hem erkennen als u bent die koning, u bent die heer. Er komt ook oordeel. En nu leven we nog in genadetijd. Wie de regie heeft, wie de ijzeren staf hanteert, dat is uiteindelijk geen vraag. God heeft het laatste woord. Voor ons misschien hier in de bemoediging en de aanmoediging. Vraag, wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Vraag het hem. David sluit af met drie versen waarin hij de koningen waarmee de psalm ook begon en de volken waarmee de psalm ook begon een advies geeft. Lees maar mee, vers 10. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Hij spreekt ze rechtstreeks aan. Ik heb een waarschuwing voor jullie. En ik heb een advies voor jullie. Wees slim, denk na. En dan komen de dingen die hij zegt. Onderwerp u. Toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan de zoon. Met een kus. Even die dingen, dan komen we zo meteen op het laatste stukje terug. David zegt dus, onderwerp je. Dat is die tekst uit 1 Petrus, geloof ik. Hè? Onderwerp u dan aan God. Erken hem voor wie hij is. Begon de eerste zonde niet met u zult als God zijn. Wij willen dat zijn. En hier is opnieuw het advies van David, maar ook het advies uit het Nieuwe Testament, dus van Petrus. Onderwerp je aan God. Hij is God, wij zijn mensen. Onderwerp je aan hem en toon de Heer uw ontzag. Onderwerp. Hij is onzagwekkend groot. Breng hem bevend uw hulde. Is wel leuk. Daar hadden we gisteren lazen we deze psalm aan tafel. Dat vind ik dan leuk om er met de kinderen een gesprekje over te hebben, zeg maar. Dus ik las deze psalm. En uiteindelijk zei Amy, onze jongste, die is ook wel eens een paar keer mee geweest hier, die zei maar, als je beeft, zeg maar, dan ben je toch bang? Moeten wij bang zijn voor God dan? Dat is een mooie vraag. Breng hem bevend uw hulde. Nou, als je bedenkt wie God is, hoe groot hij is. Als je als het ware, ja, dat is natuurlijk een beetje een raar beeld, maar als je gewoon eens zou googelen op foto's van die het heelal laten zien bijvoorbeeld. En je probeert het gewoon op je te laten inwerken. Van waar komt dit dan vandaan? Hoe is het dan ontstaan? Of als je eens helemaal inzoomt op het menselijk lichaam en je gaat met een arts praten of zo. Van hoe zit dat met je brein? En als je gewoon eens daarop. Dan kom je onder de indruk van hoe groot God is. Nou, als je tegen die God ingaat, dan heb je reden om te beven. Toch? Heb je reden om bang te zijn. Er zit iets in beven van bangheid. Van oeh, ik wil hem niet tegenkomen, zeg maar. Er zit ook iets anders in beven. John Piper maakt er ook een mooie vergelijking van. Maar dat je bij hem komt in erkenning van wie je bent, dus nederig. Dat je hem je ontzag als het ware geeft, zeg maar. Dat je bij hem komt in erkenning van wie hij is. Erkenning van zijn grootheid. Dat is niet een soort bevendheid, hè, dat je van hem wegrent. Maar dat is als het ware een beving, dat je naar hem toe gaat. Ik zeg maar bij niemand anders wil ik zijn. Bij niemand anders kan ik uiteindelijk terecht. Ik wil bij u komen en u bent in en in goed. U bent niet een boze God die mij alleen maar wil straffen of zo. Helemaal niet zelfs. U hebt zelfs uw zoon gegeven, daar heb ik net van gelezen. U hebt mij zelfs omhoog getild, zeg maar. U hebt mij tot ook een zoon of dochter verheven. U heeft mij in uw huisgezin geplaatst. Ik erken wie u bent. Ik wil alleen maar bij u zijn. Maar ik vergeet niet wie u bent. Voel je dat aan? Er zijn verschillende manieren. En een bever is dat je wegrent. Ik moet hier pleiten zijn. Als deze God losbreekt, dan ben ik er geweest. En er is een ander bever dat je zegt, God, alleen bij u kan ik zijn. U bent het. Nou, dat. Advies van David. Breng hem bevend uw hulde. Nou, je mag zelf uitmaken hoe je wil beven. Ik weet niet hoe je wil beven trouwens, maar goed. Anyway. Jullie begrijpen wat ik bedoel. En dan komt dat punt 12, vers 12. Bewijs eer aan de zoon met een kus. Uiteindelijk, waar het in vers 6 al, waar God dat al zegt. Waar het in vers 2 al ging over de Heer en zijn gezalfde. En waar we klip en klaar weten uit het Nieuwe Testament dat het gaat over de Heer Jezus. Dat dat de vervulling daarin is, zeg maar. Dan lezen we hier, bewijs eer aan de zoon met een kus. Nou, even over die kus. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Goed? Maar waar het wel in elk geval om gaat, is dat die eer gekanaliseerd mag worden, gericht mag worden op de zoon. Heer Jezus, wat bent u geweldig. Ik wil u aanbidden. Ik wil u groot maken. Ik wil ook steeds meer van u leren zien. Ik wil u steeds beter leren begrijpen. Niet dat ik het dan weet, maar om het weer terug te geven aan u. Wat bent u ongelooflijk goed. Ik wil u eer bewijzen. Vervolgens vind je nog twee regels waar het gaat over wat er anders gebeurt. Een beetje in het verlengde van wat ik net zei. Weet je, er is iets wat na de dood gebeurt. Er is iets waar je dan uitkomt. Er is zoiets als een ontvlammende woede. Er is iets als een doodlopende weg. Er is iets als een toren van God. Dat is niet een tof onderwerp om heel lang over te spreken of zo. Of met je buurman met de koffie te delen. Maar het is wel reëel. Er is iets als een hel. Ik weet nog dat ik een keer op de Bijbelschool een essay hierover moest schrijven. Dan had ik een heel aantal boeken gekeken, doorgelezen uit verschillende tijden wat er over de hel werd geschreven. En wat mij opviel was, de hel werd steeds minder reëel gemaakt. Een soort abstract construct was het uiteindelijk, waarbij dan God er niet was. Ja, wat maakt dat voor een atheïst uit? Hij was het toch al niet, toch? We maken het steeds makkelijker ergens, want het is zo'n naar onderwerp. Maar er is iets als dat er een issue is tussen God en mensen. En er is iets dat de rechtvaardigheid van God is. En daar moet iets van straf zijn, dat is eerlijk. Zo werkt het in het rechtssysteem ook als het functioneert. In het essay schreef ik aan het einde, ja, als de lijn zo is, waar beland je dan? Wat is dan nog de relevantie van goed nieuws? Het vervaagt helemaal, het holt helemaal uit. Maar laat ik het zo zeggen, ten opzichte van een donkere wand is het lichtpunt des te sterker, des te krachtiger. Het contrast wordt des te groter. Het issue wat ik in mijn leven heb en hoe Jezus daar de oplossing voor is, dat contrast wordt des te helderder. Er is iets van een zwart leven, een achtergrond, een zonde, iets in mij wat in en in triest is, niet goed is. Maar er is ook iets, halleluja, als Jezus. Als de Vader die heeft gezegd, ik zet mijn zoon. Hij is goed nieuws. Hij zal de dood ingaan, maar hij zal ook weer opstaan. Ik heb je vandaag verwekt. Laten we dat goede nieuws, ten opzichte van die achtergrond die zo in en in diep zwart is, allebei vertellen. En denkt u maar al biddend na. En vraag de Heilige Geest maar om je daarin te leiden, hoe je dat mag doen in jouw situatie. Aansluitend bij waar jouw buurman of collega is. De laatste zin. Gelukkig wie schuilen bij hem. Tof, David, dat je zo je psalm afsluit. Gelukkig wie schuilen bij hem. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Jezus, ik wil schuilen bij u. Jezus, onder uw vleugels, daar wil ik zijn. Onder uw bescherming, daar wil ik het leven leiden. Zo zou je dat kunnen zeggen. Ik wil bekendmaken. Ik wil vertellen aan de wereld wie u bent. Ik wil getuigen van wat u in mijn leven heeft gedaan. En ikzelf, ik wil schuilen bij u. We gaan zo meteen avondmaal vieren. En dat zal door een andere broeder geleid worden, hoor. Maar ik wil één vers lezen. Uit Psalm 34. 34 vers 9. Proef en geniet de goedheid van de Heer. En dan schrijft David opnieuw op wat hij in onze psalm ook schreef. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Wij gaan zo meteen proeven. Zo meteen heb je het brood in je mond en als je nou op koud denkt, dan is het aan wat Jezus heeft gedaan. Dat hij alles heeft gegeven. Ik vind het zo gaaf dat God ons elementen geeft, brood en wijn, die onze zintuigen stimuleren. Als je dat brood nou zo meteen pakt, en, of die cracker, en je breekt het eens. Dat is hoe Jezus verbroken is voor jou. Voel dat eens. Als je het eet, proef dat eens. Hoe goed dat is. Dat Jezus zo diep ging om ons zo hoog te brengen. Of als je de wijn neemt, hetzelfde. Proef en geniet. Dit is wat hij deed voor ons. Geniet, ook als je nadenkt over dat we dat straks zullen doen. Het glas zullen heffen met Jezus. In de nieuwe hemel, in de nieuwe aarde, met hem. Het bruiloftsmaal van het lam. Wijn drinken met hem. Als een feestmaal. We mogen vooruitzien naar dat moment. Proef en geniet. Zalig. Die schuilen bij hem. Laten wij zo samen schuilen bij hem. En zo genieten van wat Jezus ons geeft. En zo bekendmaken aan de wereld om ons heen wie hij is.